Goedemorgen. Zo. Ik zou bijna vragen, ja, hebben jullie er een beetje zin in, wou ik vragen? Maar ja, dat vraag ik altijd op school. Maar dat is een beetje raar om hier zo te zeggen. Maar ik mag hopen dat we dat wel hebben, ja. Welkom ook alle mensen die thuis zitten, verbonden zijn. Zelfs in Brazilië ook weer, begrijp ik. Nou, hartelijk welkom. Voordat we gaan beginnen, want het valt niet in de preektijd. Ik moet even een inleiding hebben. Hoop doet leven. Het is een nieuwe serie. Ik heb geen idee hoeveel delen er komen. Dit is dus echt een serie met een open einde. Want ik denk dat er heel veel preken ondergeschaard kunnen worden. Dus normaal pak ik dan een serie en dan ga je kijken, weet je, wat is mogelijk. Hoe kan je dat indelen? Stel dat je een Bijbelboek hebt. Maar ik heb geen flauw idee. Sterker, toen ik op dit thema kwam, dacht ik van, ik heb al een deel gedaan. En wie weet welke dat is? De mensen thuis zitten mogen in de chat doen, hè? Dan kan je samen meedoen. Welke? Hoop heeft een naam, heel goed. Dat was de adventpreek. Ik was hiermee bezig en toen dacht ik eigenlijk, ja, die kan ik niet laten liggen, die moet erbij. Dat is de Heer Jezus. Daar draait alles om. Dus dat is deel 1. Nou, niet de mensen die thuis zitten gelijk terug gaan kijken. Dat doen we dan achteraf. Maar dat is dit dus eigenlijk deel 2. Maar eigenlijk is ook alle, denk ik, de preken die gaan komen, die hierin passen, die zijn ook, ja, losstaan te beluisteren. Nou, wat ik wil gaan lezen is een gedeelte uit 1 Korinthe 15. En de reden waarom ik ook toch wel hierop uitkwam, hebben we allemaal ervaren, denk ik. Het is een beetje een hopeloze toestand, zo ervaren we het wel eens. Ik in ieder geval wel. En ik werd echt wel beïnvloed door de situatie gewoon rondom ons heen. Denk aan COVID en alle gezeur. Ja, dat merk ik gewoon. Nou, ik merk het ook op school. Nou ja, de statistiek hoeven we er niet bij te halen. Maar de jongeren hebben er last van, allemaal een beetje. En dan gaan ze te kijken, waar haal je nou je hoop vandaan? En van het een kwam het ander. Dus vandaar kwam het een beetje dat ik op dit thema kwam. Er is ook een onderzoek geweest dat laat zien dat het pessimisme over de toekomst voor onze kinderen en onze samenleving is toegenomen de afgelopen 15 tot 20 jaar. En zeker de afgelopen 2 jaar. Coronapandemie, klimaatverandering, oorlogdreiging, terrorisme, polarisatie, de huizenmarkt. Maar het gevolg is angst, depressie, eenzaamheid, verslaving, wanhoop. En dat is een beetje wat er constant in de ondertoon in zit. En daarom heb ik het thema, een beetje het subthema, zeg maar, hoop doet leven. Maar van vandaag is de kracht van de opstanding in een gebroken wereld. En we zullen daarna gaan kijken. Ik wil een zegen vragen over Gods woord. Vader, dank u wel dat wij hier bij elkaar mogen zitten. Dank u wel dat we verbonden mogen zijn met de mensen die thuis ingelogd zijn. Dank u wel dat er mensen zijn die op een later tijdstip ook hier naar luisteren en naar de aanbidding kijken. En we weten één ding, u bent bij ons. We zijn al begonnen met hoop. Hoop heeft een naam, de Heer Jezus Christus. En Heer, we willen vanmorgen stilstaan bij wat u gedaan heeft voor ons. Om die hoop weer in het vizier te krijgen. Om onze focus te verleggen. Om ons te richten op de enige die hoop geeft. En dat bent u. We willen u daarvoor danken en daar nu al volledig in staan. Nu al belijden dat u gestorven bent voor ons, maar opgestaan en leeft. En dat u ons ook vanmorgen, Heer, met uw woord gaat zegenen. En dat we een zegen mogen zijn voor de mensen om ons heen. Dit vragen we in de machtige naam van de Heer Jezus Christus. Amen. 1 Koningen. Nou, hou wel bij Korinthe vast. 1 Korinthe 15, vasthouden. Maar we gaan eerst een stukje lezen uit 1 Koningen. 1 Koningen 17, vers 17. Dus dan geef ik even een minuutje voor de mensen die het op willen zoeken. Nou, gaat dat wel sneller dan vroeger? Vroeger moest je zo bladeren. Ja, Jan nog wel. Maar de meesten zitten hier digitaal. En die typen dat gewoon in. En die hebben dat. 1 Koningen 17. Dat gaat over de weduwe van Sarefat en Elia. Ik val midden in het verhaal, maar zo meteen zal ik hem neerzetten. Enige tijd later werd het kind van Elia's gastvrouw ziek. En wel zo ernstig dat tenslotte alle leven uit hem week. Toen zei de vrouw tegen Elia, wat heb ik misdaan, godsman? Bent u soms naar mij toegekomen om mijn zonde aan het licht te brengen en mijn zoon te doden? Geef mij uw zoon, zei hij. En hij nam de jongen van haar schoot en droeg hem naar boven. naar de kamer die hij in gebruik had en legde hem op zijn eigen bed. Toen riep hij de Heer aan en vroeg: Heer mijn God, waarom treft u deze weduwe die mijn gastvrijheid verleent door haar zoon te doden? Hij strekte zich 3 maal over het kind uit, daarbij de Heer aanroepend met de woorden: Heer mijn God, laat toch de levensadem in de borst van het kind terugkeren. De Heer verhoorde Elia's smeekbeden. De levensadem keerde terug in de borst van het kind en het leefde weer. Elia nam het kind op, droeg het naar beneden en gaf het aan zijn moeder terug. Kijk, uw zoon leeft, zei hij. Toen zei de vrouw tegen Elia: Nu weet ik dat u door God gezonden bent en dat u werkelijk namens de Heer spreekt. Tot zover. Lucas 2, vanaf vers 1. Maar op de eerste dag van de week gingen ze bij het ochtendgloren naar het graf met de geurige olie die ze bereid hadden. Bij het graf aangekomen zagen ze echter dat de steen voor het graf was weggerold. Toen ze naar binnen gingen, vonden ze het lichaam van de Heer Jezus niet. Ze wisten zich geen raad. Plotseling stonden er 2 mannen in stralende gewaden bij hen, engelen. Ze werden door schrik bevangen en bogen het hoofd. De mannen zeiden tegen hen: Waarom zoeken jullie de levende bij de doden? Hij is niet hier. Hij is uit de dood opgewekt. En het laatste gedeelte is uit 1 Korinthe 15. Begin van vers 1. Broeders en zusters van de veg. Ik herinner u aan het evangelie dat ik u verkondigd heb, zegt Paulus. Dat u hebt aangenomen. Dat uw fundament is. Uw redding. Als u tenminste vasthoudt aan de boodschap zoals ik, Paulus, u die verkondigd heb. Anders bent u tevergeefs tot geloof gekomen. Het belangrijkste dat ik u heb doorgegeven, heb ik op mijn beurt ook weer ontvangen. Dat Christus voor onze zonde is gestorven, zoals in de schriften staat. Dat hij is begraven en dat hij op de derde dag is opgewekt, zoals in de schriften staat. Ik lees verder vanaf vers 17. Maar als Christus niet is opgewekt, dan is jullie geloof, uw geloof, nutteloos. Dan bent u nog steeds gevangenen van uw zonden en worden de doden die Christus toebehoren niet gered. Als wij alleen voor dit leven op Christus hopen, zijn wij de beklagenswaardigste mensen die er zijn. Maar Christus is werkelijk uit de dood opgewekt. Als de eerste van de gestorvenen. Want zoals de dood er is gekomen door een mens, zo is ook de opstanding uit de dood er gekomen door een mens. Tot zover. Ik heb bewust deze gedeeltes gelezen, logisch natuurlijk, want daar gaat het over. Maar waarom? Omdat daar het beeld in zit, de eerste opwekking van de Bijbel, dus van bij Elia. En ik ga niet het hele thema van Elia uitwerken. Dat is geloof ik ergens in 2014 gedaan, terug te vinden op de site. Deel 2 van Elia, als het goed is. De weduwe van Sarfat en deel 3. En daar gaan we er helemaal op in. Maar hier gebruiken we het om te kijken wat gebeurt er nu. En dan hebben we het gedeelte gelezen van de Heer Jezus. De laatste dode opwekking die het keerpunt is in de geschiedenis. Ik zeg bewust de laatste, er zijn misschien nog wel meer geweest. Maar het gaat er even om die het verschil gemaakt heeft, helemaal. En dan ook wat Paulus erover zegt. Nou, als je kijkt naar de toestand van die vrouw, de situatie van de weduwe van Sarfat was dit. Er was hongersnood in het land. Elia wordt gezegend door God bij een beek en raven geven hem eten. En dan is de zomer op een moment, dan zegt hij: ga naar Sarfat. Ga daar naartoe. En dan gaat hij naartoe en dan ziet hij een weduwe. En die heeft het laatste beetje olie en het laatste beetje meel en hout. Is ze mee bezig en dan zegt hij: bak voor mij broden. En dan gaat het. Nou, dan komt hij daar en weet ik het, krijgt hij die wordt elke keer opgevangen daar. Als hij daar in de buurt is. Maar wat daar gebeurt is, op het moment dat hij daar is, hij is weer op bezoek, sterft haar zoon. En de weduwe, en ze is natuurlijk al weduwe, de man is ook al overleden. En dan doet ze eigenlijk iets heel aparts. Zij geeft direct Elia de schuld. En dat is in onze setting even belangrijk. Dus dat wil ik het enige eruit halen. Ze dacht dat ze ging sterven omdat ze geen eten had. God onderhield Elia, de weduwe en haar zoon. De goedheid van God ervaren ze dus. En dan sterft haar zoon. Ze wordt, even in onze tijd gezegd, volgeraakt door een trein. Qua emoties. En de experts die zeggen dit. Bij het verlies van een kind zijn de gevolgen shock, ontkenning, depressiviteit, eenzaamheid, verdriet, gevoelens van schuld, boosheid en vijandigheid, gebrek aan energie, futloosheid en dan ga nog even door. Dat is het gevoel wat die vrouw heeft. En weet je wat haar reactie is? Toen zei de vrouw tegen Elia, wat heb ik u misdaan, Godsman? Bent u naar mij toegekomen om mijn zonde aan het licht te brengen? Zij leefde dus met Elia. Zij leefde in de goedheid van God. En voor ons, Elia is ook een beeld van de Heer Jezus. Olie, meel, allemaal. Maar dan moet die andere preek luisteren. Wat je dan ziet is dat ze de goedheid ervaart. Maar op het moment dat het fout gaat, zit ze heel haar theologie. Dit is een straf van God. Dit is omdat God mijn zonde gedenkt. Een vergeldingsactie. Kwaad met kaad terugbetalen. Straffen, wreken. En dan zegt ze ook, jij bent naar mij toegekomen. Ik heb je totaal niet gevraagd of je langs wilde komen. Had ik dan maar met mijn zoon gestorven. Wat moet ik nu beginnen? Wat heb ik nu aan de meel en de olie die niet opgaan? Wat heb ik nu, God, aan u en al die rijkdom die u aan mij geeft? Wat heb ik nu aan al die dingen als de wereld er zo uitziet? Wat heb ik nu aan al die goedheid die u geeft, terwijl ik het totaal niet ervaar? Wat nu als ik, en we zitten in een situatie, en we voelen ons misschien zoals die weduwe, niet zo, misschien wel, als het letterlijk gebeurd is, maar misschien zijn er gevoelens die we ervaren. En Elia was bij haar. Oude Testament, hè? Maar in onze wereld is het vaak niet anders. We leven met God. En wij kunnen ons zo identificeren met die weduwe. Dat je bijna denkt, waarom gebeurt dit? We roepen God als het ware op ons matje. Maar de weduwe had het mis. Want wat veranderde alles in dit verhaal? De opstanding van haar zoon. Alles, want let op wat ze zegt. Ze zegt daarna, nu weet ik dat u door God gezonden bent en dat u werkelijk namens de Heer spreekt. De opwekking uit de doden verandert alles. Alles. Echt alles. Zelfs met wat u in uw hart heeft, zeg maar dit niet. De opwekking uit de dood verandert alles. Hoop doet leven. De kracht van de opstanding in een gebroken wereld. En ik benadruk dit echt heel sterk. Wij zijn zo vaak gefocust alleen op het kruis. Tuurlijk, Pasen. Jezus is opgestaan. En dan gaan we weer verder met het kruis. Maar het is het kruis en de opstanding. En juist dat laatste is de hoop. Het kruis is onze dankbaarheid. Maar de opstanding is onze hoop. En je ziet de betekenis van hoop. Als je de Van Dalen woordenboek pakt, zegt dat dit. Hoop heeft een zekere mate van verwachting. Een zekere mate van verwachting. Dus dat is gewoon eigenlijk onzekerheid. Geen zekerheid. Je hoopt het. Je hoopt dat dat gebeurt. Ik hoop dat ik opslag krijg. Ik hoop, nou ja, vul me wat in. Weet je wat het woord zegt uit de Bijbel, uit de Hebreeën? Dat zijn twee woorden voor in het Hebreeuws, in het Oude Testament. Dat is jakal en kava. En dat betekent wachten op. En Elise heeft volgens mij eens een keer een filmpje gedeeld van de Bijbel. Hoe heet dat ook weer? Bijbel? Bijbel Basics. Het zijn tekenfilmpjes, weet ik geloof dat het zo heet. En dan kan je vinden op Google. Ook nu niet doen, moet je na dat klaar zijn. Maar dan kan je dat zien en dan wordt het helemaal uitgelegd. En dat is een heel mooi filmpje daar, want dat spreekt echt over de hoop, hè, wat de Bijbel leert. En die halen dit ook aan en die zeggen, de eerste woord betekent wachten op. En dan denk je aan Noach, die wachtte op de regen. Of in spanning wachten. Dat is het Oude Testament. Weet je wat het Nieuwe Testament gebruikt? Die gebruikt het woord elpis. En de betekening is dit. Een diepe zekerheid. Dat vind ik zo mooi. Een diepe zekerheid. En die zekerheid komt natuurlijk vanuit de Heer Jezus zelf. Het is gekoppeld aan een gunstige toekomstverwachting. Ik weet niet wat uw toekomstverwachting is, maar ik hoor jongeren letterlijk dit zeggen. Nou, maak het dan uit. Het is een zootje. Ik zal niet letterlijk hun woorden gebruiken, maar het is een zootje. De milieu, de COVID, huizenmarkt. Nou, dat maakt geen bal uit wat we doen. Maar je zal maar 16 of 18 zijn. En over een jaar met een diploma van school komen. En dan, ja, geen idee wat ik moet gaan doen. Ja, maak het uit. En hier staat diepe zekerheid. Een gunstige toekomstverwachting. De meeste gevallen is dat gericht natuurlijk op Jezus zelf en op God. Even terug naar onze situatie, het kruis. Wij zijn heel vaak met het kruis bezig. En dat is maar goed ook, hè? Begrijp me heel goed. Vooral blijven doen. Maar het is niet het hele verhaal. En dat weten we wel, maar ik wil het gewoon weer bewust maken. Wij geloven namelijk, toen de mensheid zich afkeerde van God, werd de menselijke en de natuurlijke wereld gedomineerd door zonde, kwaad, chaos, ziekte, lijden en de dood. En toen kwam Jezus. Toen kwam de Heer Jezus. En dat zeggen we ook, in Matteüs 20 lezen we dat ook. Jezus kwam om te dienen en om zijn leven te geven tot een losprijs van velen. Hij kocht ons vrij. Wij zijn dus ook zondig. Wij lijden onder dat kwaad. Maar we zijn er ook zelf deel aan. Wij zijn dat kwaad. En dan zegt God, weet je wat? Ik sla de brug. Ik neem de straf en die leg ik op mijn zoon. Ik neem jouw plaats in. Dat is de plaatsvervanging, dat is het kruis. En dan zijn we God dankbaar om. Toch? Dat mag ik. Nou, u ziet het niet meer. Hier zit iedereen heel hard te knikken. Heel hard. In Brazilië roepen ze juist amen, maar hier zit het heel stemmen ze goed in. 1 Petrus 2 vers 24 zegt dit. Hij heeft onze zonde gedragen met zijn lichaam aan het kruishout. Zodat wij, dood voor onze zonde, rechtvaardig zouden leven. Ik kan het nog een keer lezen. Hij heeft onze zonde gedragen met zijn lichaam aan het kruishout. Opdat wij, dood voor de zonde, rechtvaardig zouden leven. Nou, daar kan je natuurlijk helemaal in de stress schieten. Dan moet ik heel rechtvaardig leven. Nou moet ik alles zelf doen. Nee, dat heb je niet begrepen. Wij zijn rechtvaardig. Dus als wij dan leven wij als rechtvaardigen. En dan proberen we ons in te enten bij God. Hé, dat is een leuke woordspeling. Daar had ik niet over nagedacht trouwens. Die past wel in deze tijd. Maar dan had je, dus dan koppel je je aan God. En dan ga je het leven leven in de wetenschap dat je rechtvaardig bent. Niet om je rechtvaardigheid te verdienen, maar om je rechtvaardigheid uit te leven. Een heel groot verschil. Maar dan toch kunnen we vervallen in wettisme, onzekerheid, angst, omdat dit niet het hele verhaal is. Weet je wat 1 Korinthe 15 vers 17 zegt? We hebben dat stukje gelezen. Maar als Christus niet is opgewekt, is uw geloof nutteloos. Dan bent u nog steeds een gevangene van de zonde. En mijn vraag vanmorgen is dit. Hoeveel christenen leven op deze manier? Breken het brood. Geloven in de Heilige Geest. Weten alles perfect te vertellen. Weten alles. Maar leven nog steeds eigenlijk zonder opstanding. Leven alleen met het kruis. Leven zoals het Nieuwe Testament het leert, krachteloos. We snappen alles wel en we beleven ook de opstanding. Want dat doen we ook. Pasen natuurlijk, yes, het feest. Maar weten en kennen is ook een ander verschil dan ervaren. En daar gaat het vanmorgen hier over. En mijn gebed is echt geweest. De Heer, ja, ik kan dat niet overbrengen. God moet dat tot leven wekken. En dat is wel een woordspeling waar ik over nagedacht heb. Hoop doet leven. Hij moet het levend maken. Maar dat is zijn taak ook. En weet je wat je dan ziet? Als je kruis en opstanding koppelt, dan vind je hele mooie dingen in de Bijbel. En ik lees een aantal teksten soms op. 1 Petrus 1 vers 3. Geprezen zij God en Vader van onze Heer Jezus Christus. In zijn grote barmhartigheid heeft hij ons door de opstanding van Jezus Christus uit de dood opnieuw geboren doen worden. En ons zo levende hoop gegeven. Geprezen zij God en Vader van onze Heer Jezus Christus. In zijn grote barmhartigheid heeft hij ons door de opstanding van Jezus Christus uit de dood opnieuw geboren doen worden. En ons zo een levende hoop gegeven. Dubbele betekenis, hè? Levende hoop. Jezus is opgestaan en leeft. Hoop heeft een naam. Levende hoop. En dat doet ons bij ons ook een levende hoop opwekken. Dan gaat die levende hoop, is in één keer gekoppeld aan een levend persoon. Een zekerheid. Ze knikken niet alleen, ze reageren zelfs hier. Kun je nagaan? Nee, maar het is echt zo belangrijk. Ik ben daar zelf ook weer heel bewust van geworden. Dat ik denk van, als het werkelijk is wat we geloven, dan is het niet alleen met Pasen, de Heer Jezus staat op. Hij leeft. Ik hoop, ik heb mijn vertrouwen in de levende Heer. En hier zegt Petrus ook nu tegen ons, en ons is zo levende hoop gegeven. Krachteloos. En toch leven heel veel christenen verwijderd naar God toe. Krachteloos leven in een gebroken wereld. En Paulus zegt ook in datzelfde gedeelte wat we gelezen hebben, als de doden niet opstaan, is ook Christus niet opgewekt. En als Christus niet is opgewekt, dan is onze verkondiging, dan is mijn verkondiging zonder inhoud. En uw geloof zinloos. En weet je wat er in het Grieks staat? Dan is je geloof, of dan is onze verkondiging leeg. Krachteloos. Dat betekent dus wat eraan gezet. Dan is het gewoon, nou, dat was leuk. En dan gaan we weer verder en dan ploeteren we ons weer door het leven. Veel christenen geloven dat het kruis hen redt van de zonde. Ze geloven wel in de opstanding, maar hebben eigenlijk geen idee wat het voor gevolgen dit heeft. De opstanding bewijst dat Jezus de Zoon van God is en meer niet. Het heeft niet veel invloed op de manier hoe wij ons dagelijks leven leiden. En toch moet het zo niet zo zijn. Het is een kracht. Efezebrief zegt het ook, hè? De kracht die de Jezus heeft in mijn vertaling, de kracht die de Jezus heeft doen opstaan uit de dood, is in jullie. Hoop doet leven. Maar let wel, hè? Hoop heeft een naam. Daarom zei ik die eerste, die is belangrijk. Jezus doet leven. Hoop doet leven. Dat kan alleen maar als Jezus werkelijk is opgestaan. Want anders hebben we een prachtige filosofie. En dan denken we, ja, dan had Paulus ook wel kunnen zeggen, je moet gewoon geloven. Punt. Maar hij doet het ja namelijk, hij zet er echt die opwekking bij. En voor ons hoop ik ook dat dat weer leven geeft. De Romeinenbrief zegt dit, Romeinen 4 vers 24. Het heeft de context, maar ik haal het er eventjes uit. Want ook wij zullen als rechtvaardigen worden aangenomen, omdat we ons vertrouwen stellen in hem, die Jezus onze Heer. Wat staat er dan? Even niet kijken. Jezus onze Heer gestorven is aan het kruis. Hij vraagt dit, hè, of hij zegt dit. Wij zullen als rechtvaardigen worden aangenomen, omdat we ons vertrouwen stellen in hem, die Jezus onze Heer heeft laten sterven. Uit de dood heeft opgewekt. Hij leeft. Dus hier zie je heel duidelijk dat Paulus het wel degelijk heeft over het kruis. Want dat haal ik niet weg, hè. We moeten voorbij het kruis. Maar we gaan door. We gaan met Jezus door die dood. En dan zegt Paulus, je bent aangenomen door zijn opwekking. Weet je wat dat betekent? Dat jij dus ook door die dood gaat. En opgewekt. Snap je nu de betekenis van wij met hem? En als je dus ooit voor die poort staat, even gewoon, hè, gewoon bedacht. Je staat voor die poort en iedereen moet die poort naar binnen. Iedereen moet door die dood. Dan hebben wij zekerheid dat we inderdaad door die poort gaan. En niet op de plek blijven achter die poort. Want Jezus is ons voorgegaan. Opgewekt tot rechtvaardiging. Ik geef twee voorbeelden. Eerste voorbeeld is dit. Stel je hebt een misdaad gedaan en de straf is 2 jaar zitten in de gevangenis. Hoe weet je dan dat je je schuld hebt betaald? als je na 2 jaar vrijkomt. Ja, toch? Dan zeggen ze, nou, het is tijd. En ik, oh, nu al. Of niet. En dan ga je weg. Nou, de deuren zwaaien voor je, zwaaien voor je open. En jij kan vrij naar buiten lopen. De Bijbel zegt dit. Overtreden van de wet is de dood. En het loon van de zonde is de dood. Hoe kan je daar nou vrij van komen? Jezus nam de straf op. Hij droeg de vloek van de wet. Galaten 3 vers 13. Hij betaalde die voor ons. En hoe weten we dat hij die straf heeft betaald? Omdat de deur van de dood open ging. En hij er doorheen ging. Openbaring zegt, ik heb het zo vaak gezegd hier, maar vind ik zo'n fantastische tekst. Hij heeft de sleutels van het dodenrijk. Dat betekent dat hij erin geweest is. En dat niemand hem tegen kon houden. En de grote baas die de sleutels had, die alles bepaalt, die heeft hij gewoon gepakt. En hij loopt met de sleutels weg. En in het dodenrijk zitten nog heel veel allemaal... waar we niet over willen hebben vanmorgen. Maar ze hebben totaal geen enkele macht. Jezus heeft de sleutel van het dodenrijk. Wij gaan met hem mee er doorheen. Kruis en opstanding horen bij elkaar. Tweede voorbeeld is dit. Als jullie iets kopen, krijg je vaak een bonnetje. Nou zeggen de meesten, nee hoor, hoeft niet. Nou, in dit voorbeeld, wel doen. Stel dat je het bonnetje hebt en je wordt tegengehouden door de beveiliging. Je zegt, wie zegt dat jij dat mee mag nemen? Wat doe je dan? Ja, het bonnetje zien. Ik heb ervoor betaald. Ja, ik hou het me simpel, denk ik. Maar ik heb het niet zelf verzonnen, hoor. Daar gaat het niet om. Maar het gaat er even op. Je laat het bonnetje zien. Wat mogen wij nou laten zien als we voor die poort staan? We trouwens hoeven helemaal niks te doen, maar even beeldend. We kunnen ons terugzeggen of we kunnen het woord laten zien. De Heer Jezus heeft het voor ons gedaan. Het is zo cruciaal. Christus is opgewekt. Als hij dat niet is, dan zijn wij nog gevangenen. Maar Christus is wel opgewekt. Dat betekent dat wij vrij zijn. Dat is niet alleen voor de toekomst. Want de dood heerst nog steeds, hè? En dan heb je de Kingdom Now en dan weet ik het allemaal, dan heb je daarover. Maar het gaat er wel om van dat God hier nog steeds ook regeert. Alleen die laatste vijand, die helemaal ver in de toekomst ligt, dan zal God hem echt helemaal binden. Maar hij heeft hem ook nu al verslagen. En dat weet de vijand. De vraag is, weet u dat? Weten jullie dat? Leven we daaruit? Of is het alleen kennis? Leven vanuit de kracht van de opstanding. De praktijk is dit, een aantal punten. De eerste is, Jezus leeft. Heel eenvoudig gezegd, Jezus leeft. Maar ik mag hopen dat het ook realiteit is. En dat is voor mij ook elke dag nog zoeken. Heer, hoe kan ik u kennen? Hoe kan ik u meer kennen? Hoe kan ik een verbinding leggen met u? Hij heeft de verbinding al gelegd, hè? Maar hoe kan ik het ruis weghalen dat ik uw stem kan verstaan? Feest van de navolging. Daar hebben we alles geleerd. Of is dat ook iets van, zo, dat feest van de navolging was leuk, joh. Wat gaan we dit jaar doen? Ik hoop dat we het nog eens teruggrijpen en gewoon kijken van, wat kan ik daaruit leren? Hoe kan ik in stilte komen? Hoe kan ik die weg weer vinden naar de Heer? Want Jezus leeft. Weet je wat Jezus voor ons doet? Hij pleit voor ons. Allemaal dankzij de opstandingen, want hij leeft. Romeinen 8 vers 34, 30. Christus Jezus die gestorven is, meer nog, die is opgewekt. Ja, ik zeg het niet, hè? Het zegt echt Paulus. En aan de rechterhand van God zit, pleit voor ons. Dus Paulus zegt zelf al, hij is gestorven, maar veel meer nog, hij is opgewekt. Hij pleit voor ons. Dat doet hij nu. Wij hebben een pleitbezorger, een levende pleitbezorger. Hebreeën 7 vers 24. Maar omdat hij blijft tot in eeuwigheid, is ook zijn priesterschap eeuwig. Zo kan hij alle die God door hem naderen volkomen redden, omdat hij altijd leeft. En zo voor hen kan pleiten. Dus het feit dat hij is opgestaan, dat hij een eeuwige hoge priester is, continu bij God is, als getuigenis, iedereen die met jou meegegaan is, is volledig verlost. En in zijn zijn, in wie die is, en door de offer die hij daar doet, kan niet, maar door wie die is als offer, pleit hij voor u en ons. komt die op voor ons. En als je dan een stemmetje hoort van de vijand, zeg je, ja, ho, ho. Zal ik jou zo vertellen? De Heer Jezus is voor mij gestorven. Hè? En hij leeft. Ga naar hem toe. Dan veranderen de dingen in je leven. En daar ben ik 100% van overtuigd. Het derde is verlossing van het verleden. Denk aan die weduwe van Sarafat. Die greep gelijk terug naar haar verleden zonde. Hoe vaak zitten wij niet vast met banden van het verleden? Dat we onszelf niet kunnen vergeven. Dat we onszelf niet kunnen veranderen. Ik heb nieuws. Dat klopt. Dat kunnen we ook niet. En wat zie je dan? Hij verlost ons van het verleden. Het laatste wat ik noem van Paulus, en dan noem ik nog 2-3 punten op en dan ronden we het af. Paulus zegt in het gedeelte van de opstanding, in één keer maakt hij een switch. Dan zegt hij, dit hebben jullie gekend, dit is het geloof. En in één keer begint hij over zichzelf. En dat doet hij in Korinthe 15 vers 9. Ik heb niet het hele hoofdstuk voorgelezen, dat zou ik dan zelf eens doen. Want dat stukje heb ik overgeslagen, maar dan zegt hij dit. In één keer zegt hij dit, want ik ben de minste van de apostelen. Ik ben de naam apostel niet waard, omdat ik Gods gemeente heb vervolgd. Maar door zijn genade ben ik nu wat ik ben. En zijn genade is bij mij niet zonder uitwerking gebleven. Integendeel, ik ben veel harder gewerkt dan alle andere apostelen. Althans, niet ik, maar Gods genade die mij bijstaat. 3 keer haalt hij Gods genade aan. Paulus was een vervolger van de gemeente. Hij stond erbij toen Stefanus gestenigd werd. Hij gaf zijn toestemming. Hij ging naar Damascus en een brief van Jeruzalem om daar de gelovigen bij elkaar te halen en terug te brengen naar Jeruzalem. Wat denk jij als Paulus terugkreeg? Nou, dat heb ik toch wel. Reken maar dat hij aangeklaagd kon worden. En wat zegt hij hier? In de opstanding, wat hij tegen de Korinthe zegt als laatste hoofdstuk. Of die zeggen wil van, dit is waar je op moet richten. Jezus leeft. Weet je wel wie ik ben? Maar de genade, de genade, de genade. En ik hoop dat er vanmorgen, of je thuis zit of hier zit, dat je je werkelijk bewust bent, mijn geschiedenis, genade. Mijn pijn en verdriet, genade. Mijn zonde, genade. Het is verlost en betaald door het kruis. En overwonnen door de opstanding. En dan krijg je een ander leven. Ik lees 1 tekst hier nog voor. En dat is verlost van de eeuwige... twee teksten. Maar ik bedoel, het 4e punt, dat moet ik zeggen, is verlost van de eeuwige dood. Daar hebben we het er net over gehad. Definitief rekent hij af met de heerser van de dood, de duivel. Zegt de Hebreeënbrief. Maar wat belangrijk voor ons is in die context, is nu is dit. 1 Korinthe 15 vers 24. Lees het thuis nog eens gewoon rustig door. Dan zegt Paulus dit. Dan komt het einde en dan draagt hij het koningschap over aan God de Vader. Nadat hij alle heerschappij en alle macht en kracht vernietigd heeft. Want hij moet koning zijn. Totdat hij alle vijanden aan zijn voet heeft gelegd. De laatste vijand die vernietigd wordt is de dood. Hierin zegt Paulus heel duidelijk dat alle machten, alle krachten onder de heerschappij van Christus staan. Dus als wij dadelijk weer in het leven weggaan hier, dan moeten we dat meenemen. Die opstanding is niet alleen gekoppeld aan ons. Die is in de hele schepping plaatsgevonden. Die is in de hemelse gewesten plaatsgevonden. Alle duistere machten weten dat Jezus leeft. En ze willen maar 1 ding doen. Geloof jij, kunnen ze niks meer aan doen. Maar ze proberen elke keer je krachteloos te maken. Elke keer te beïnvloeden. Jij dit, jij dat. En weer dingen, en dan gaat het fout. En dan zijn we er maar mee bezig. Maar we moeten het vasthouden, want hoop doet leven. En als er dat gebeurt, als we die wetenschap hebben, daaruit leven, door te pleiten, door te helpen, door elkaar te zegenen, door te vragen om hulp, niet alleen, deed Paulus ook niet. Dan ben ik er werkelijk van overtuigd dat we een andere gemeenschap gaan worden. Daar ben ik echt van overtuigd. Want dan gaan we steeds meer zien van God. Steeds meer. Want dan gaat God opwekking in ons geven. Want dat kan niet anders. Stromen van levend water gaan stromen. En dat is mijn verlangen. En we zijn daardoor verlost van de invloed van de vijand. Als laatste eindig ik hiermee. God zegt dit tegen het volk Israël. En ook tegen ons. Hij zei dit tegen Israël. Ik vind het zo'n prachtige tekst. Leviticus 26 vers 12. Hij heeft ze bevrijd uit Egypte. En hij komt in hun midden wonen. En dan zegt hij dit. Ik zal in jullie midden verkeren. Ik zal jullie God zijn en jullie mijn volk. Ik ben de Heer, jullie God, die jullie uit Egypte heeft geleid om je uit de slavernij te bevrijden. Ik heb het juk verbroken. Waaronder jij gebukt ging, zodat je weer met opgeheven hoofd kunt lopen. Ik zal in je midden wandelen. Ik ben jouw God. En jullie zijn mijn volk. Jullie zijn mijn gemeente. Ik ben de Heer jullie God. Die jullie uit de zonde, uit Egypte heeft geleid. Om je uit de slavernij te bevrijden. Ik heb het juk gebroken. Waaronder jullie gebukt gingen. Zodat je weer met opgehoven hoofd kunt lopen. En mijn vraag vanmorgen is dit. Hoop doet leven. De kracht van de opstanding in een gebroken wereld. Maar misschien ben je zelf al gebroken. En misschien sta je hier en denk je, fantastisch. Dit heb ik nou al 20 jaar lang gehoord. Dan roep ik je echt op, ga niet weg. En dan vraag je gewoon, ik wil gebed. Want dat is de verantwoording die wij hebben. En dan komt die opstandingskracht die zo'n stukje voor je staat, in je leven. Want soms moet je dit doen. En dan kan je pas ontvangen. Opgeheven hoofd kunnen we dan lopen. Waarom? We hebben hoop, want Jezus leeft. Laten we een zegen vragen. Vader, u bent de hoop. Hoop doet leven. Niet zoals de hoop, Heer, zoals in de wereld. Maar de hoop die gericht is op de Heer Jezus Christus. En Heer, wij hebben de opstandende kracht in ons. Omdat we de Heilige Geest in ons dragen. Omdat als wij kinderen van God zijn, uw naam belijden, u vertrouwen, Heer, en geloven in uw verlossingswerk en opstanding, dan worden wij gered. Dan zijn wij gerechtvaardigd. Vader, ik ben me bewust dat we het maar aangeraakt hebben, want uw hele woord gaat hierover. Maar we willen u ervoor danken. En ik bid u vooral als mijn broers en zussen die meeluisteren, hier in de zaal, maar ook thuis, zegen ons, Heer, en ik bid zo van als er gebrokenheid is, dat we dadelijk in gebed kunnen gaan met de mensen die hier zijn. Maar als we thuis zitten, dan moedig ik jullie ook echt aan. Pak de telefoon en bel een broer en zus. Vraag om gebed. Vraag om samen of ga samen naar de Heer toe, die levend is. En die ons wil zegenen met zijn opstandingskracht. Vader, we willen uit die hoop leven met een hoofdletter L. En om een zegen te ontvangen van u, om een zegen te zijn. Dit vragen we in Jezus' naam. Amen.